Goedemorgen. Even terug naar gisteren. Maar de meeste van u waren er wel en sommigen niet, maar dat hindert niks. Dus, maar ik zou iets willen zeggen. Wij zongen gisteren een tekst over eenheid en veelheid. En de meeste van u hebben die wel eens gelezen of die kennen die, die staat ook op de cd. En dat eindigt zoiets van, het eindigt nogal echt in de zendtraditie raadselachtig, gelukkig, zo van. Als je de weg niet ziet, zie je hem ook niet terwijl je hem gaat. Dat klinkt gewoon heel erg paradoxaal. En als je de weg uit het oog verliest, dan verschijnen er onmiddellijk allerlei obstakels. En het zal dus duidelijk zijn dat die man spreekt over de weg met een hoofdletter. En onze taal is beperkt. En daar was gisteren de vraag over, ja, is dat humoristisch bedoeld? Ja. Ja, als het uit de mond van een Chinese tjalmeester komt, uit het verleden, is er altijd humor bij. Daar kunt u donder op zeggen. Dat is niet altijd te merken, maar het is wel zo. Maar even over die weg. Het is natuurlijk misleidend over een weg te praten. Als je de weg niet ziet, zie je hem ook niet terwijl je hem gaat. Als ik van Nijmegen naar Zutphen rij of naar Venlo en ik zie de weg niet, dan wordt het een puinhoop. Maar er is ook een weg waar je nooit af kunt vallen en nooit uit kunt vallen. En waar ik dan wel eens over geschreven heb, echt, ik heb u wel eens verteld, en nogmaals, dat is echt op een punt waarvan ik dacht, ik val er wel uit en alles valt stuk. Je kunt er niet uitvallen. Er is een weg waar je nooit uit kunt vallen. En daar praat hij over, je ziet hem niet, terwijl je dan toch gaat, je gaat het. En je denkt, ik ga helemaal niet. En je denkt misschien, ik sta stil. Maar misschien denk je, ik sta al 20 jaar stil, er gebeurt niks. Het is net als dat je in een grote rivier zwemt. Het is trouwens een boeddhistisch beeld. En je ziet niet met de oever waarvan je vertrokken bent en je ziet de andere kant niet, maar je zit midden in de stroom. Maar als je dicht bij de kust bent, dan zie je nog dat je beweegt. Maar midden in de stroom zie je het niet. En je hoeft het niet te zien. En het is leuk en mooi meegenomen als je het ziet, maar dat is niet altijd. Dus dit voorop. En daarom nu maar deze ochtend even over dat stamelen over de weg. Allereerst over die humor. Ja, er is bij Chinezen altijd humor. Twee heel bekende Chinese tjalmeesters, die zijn ook duizenden keren afgebeeld, sommigen kennen die, Han Shan en Xite. Kent iemand die? Han Shan en Xite. Ah, die woonden op een berg, in een hut, helemaal leeg. De hut was alleen stond er vol flessen wijn. En daar dronken ze veel van. En dan gingen ze naar beneden om te kunnen lachen. En waar lachten ze om? Om de zendkloosters. Ze gingen kijken naar die monniken die er achter elkaar liepen als eenden in de knie. En die daar op een rijtje zaten en het allemaal even ernstig en geen geluid. Want, sorry, zodra je over een weg begint, stolt het onherroepelijk. En zij staken daar de draak mee aan. En Rinzai, dat is toch de grote Linchi, dat is de grote baanbreker en de vernieuwer en de rebel. Nou, die zit vol humor. Leest u alsjeblieft dat wat in Kloppen van geen poort staat daarvan, van hem. Ik lees het nog steeds. En ik vind het heerlijk om te lezen, want die kan het formuleren op een manier, daar zitten de spetters en de humor zitten daarbij. Bovendien begint hij zijn tijdshows nooit met, zoals ik, goedemorgen. Maar dat weet u, hè? Idiote kaalkoppen. Ja, zoiets. Bovenste mensen makkers die helemaal niet de kracht en de adem hebben van bovenste mensen makkers. Wat zullen jullie hier te doen? Ja, idioten. Halve drie dubbele overgehaalde ezels. Zo gaat dat door. Maar dat is zijn taal. En ik moet zeggen, waarom ben ik nou zo geraakt door die zen? Mijn tjalmeester zat altijd vol humor. Of het nou in de zendo was, of tijdens de doksan, of alles. Dat was lachen. Dit voorop. Dus daar zit humor in. Komt hij altijd eruit in de zen? Komt hij er altijd uit in de religie? Bijna nooit. Dat is jammer. Dat gaan wij veranderen. Ja? Afgesproken? Ja. Oké. Dan terug naar een beetje ernstige zaken. Als je de weg uit het oog verliest, verschijnen er onmiddellijk bergen en obstakels die in de weg staan. Dan wordt het een smalle weg. Dat weten we allemaal. Dan wordt het de weg van Arnhem naar Nijmegen. En dan heb ik richtingwijzers nodig en verkeerslichten nodig. En dan heb ik die strepen op de weg nodig en dan moet ik goed uitkijken en dan is er een berm nodig. En er moeten instructies bij, dat ik niet te hard rijd, niet harder dan 120, want anders gaat het mis. En dat is hierbij ook. En dat stond in die tekst van gisteren. De grote weg kent geen noordelijke en zuidelijke leraar. Eigenlijk staat er, die kent helemaal geen leraar. Dat is hier. Maar zodra het versmalt wordt tot een engere weg, zijn er obstakels. Dat weten we allemaal. Dan zien we alleen maar obstakels. Dit klopt niet, dat klopt niet. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we specialisten zoeken. Ja toch? Kijkt u maar New Age gisteren aan. Specialist over dit, specialist, mindfulness specialist, hier en nu. Specialist, chakra's, de chi en al die dingen. Allemaal specialisten met glimlachende gezichten. En allemaal hele goede bedoelingen. Ze willen allemaal dat wij leeg worden. Maar het enige wat leeg wordt is onze portemonnee. Ja of ja? Dat is zo. Ja, dat we eerlijk zijn. En Rinzai zegt dat ook, hè. Rinzai zegt ergens, als u een meester over de weg tegenkomt, hè, ik ben een meester op de weg, ik ben leraar of wat dan ook, loop er met een bocht doorheen, loop er voorbij, praat over alles met hem, over Chinees eten, over nieuwe films, maar in godsnaam praat niet over de weg, want er schijnen obstakels en dat is het. Dan krijg je een obstakel, dan krijg je iemand die gaat jou vertellen hoe je dat obstakel moet vermijden, want hij weet het. En hij vraagt er wel een prijs voor en alles gaat de mist in. En dat dreigt altijd. Dat is bij Jezus van Nazareth gebeurd, bij Mozes gebeurd, bij Rinzai, bij de Boeddha. Daar is geen ontkomen aan. We kunnen maar net zo goed ophouden, het gebeurt. Maar we kunnen het wakker houden. En daarom is zo'n getuigenis van Rinzai zo belangrijk. Die schudt ons elke keer wakker. Juist omdat dat zo'n rebel is. En dat het zo schokkend is. Maar de evangeliewoorden zijn soms ook schokkend. En dan kom ik een beetje terug op mijn favoriete auteur Sjastrof. Want die praat ook veel over de weg. En dat staat ook in het boekje Kloppen waar geen poort is. En leest u die kleine stukjes, maar het zijn kleine stukjes. Bijvoorbeeld waar hij zegt. Elk authentiek zoeken eindigt op eenzame wegen. Dat weten we. Dat weten we diep in ons allemaal. Terwijl we misschien een nood hebben om ons vast te klampen aan iemand of een boek of een autoriteit. Nee, dat is een eenzame weg. En elke eenzame weg, zegt hij, eindigt bij een muur. Nou kunnen we niet meer. En daar begint het. En daar gaat hij praten over alle religies, maar met name over het evangelie. Als daar staat dat je bergen kunt verzetten, is dat in feite een oproep tot wat menselijkerwijs onmogelijk is. Anders wordt het goedkoop. Aandacht trainen, al die dingen die je kunt benoemen, waar obstakels zijn, die zijn moeilijk, daar valt niet mee. Maar je kunt erin oefenen. En je kunt resultaten bereiken. En je kunt er dus nooit een leraartje in worden. Maar daar gaat het niet om. Sjastrof maakt dat ook duidelijk. Net als Rinzai. En daarom ben ik zo door hem geraakt. Altijd weer opnieuw. En lees ik het ook steeds opnieuw. Want ik heb door hem geleerd het evangelie anders te lezen. En ik ben daar ontzettend dankbaar voor. En hij was een ongelovige, een atheïst van Joodse huizen. Hij had niks met de orthodoxe kerk. Een rebel en een radicaal. En op een dieptepunt las hij onbevangen het evangelie. En daar ging iets over. Werd hij christen? Helemaal niet. Werd hij terug traditioneel jood? Helemaal niet. Boeddhist? Daar moest hij helemaal niet veel van hebben. Daarom vind ik hem zo indrukwekkend. Maar alles wat hij daarover schrijft, over die weg die geen weg is, komt zo dicht bij wat Rinzai uitdrukt. En nogmaals, dat accent op die eenzame wegen en dat er een punt komt voor een muur dat je denkt, nou weet ik het niet meer. Nou kan ik niet meer. Dat is wat hij Zamatsu uitdrukt als hij zegt, ga staan waar geen plek is om te gaan staan. En ik weet dat het goedkoop klinkt. Het klinkt als een mooi zelfverhaaltje. Maar u moet maar echt van mij aannemen dat als ik dit noem, dat ik echt weet waarover ik praat. Ik heb dat ook meegemaakt. En ik weet dat dat angst oproept en dat je echt denkt, nou stort alles in. Maar dat is niet zo. Het is het meest reddende. En of het nou Sjestov is, of Dostojevski, of de Boeddha, die zag ook geen, alleen maar duister. Of iemand uit de oudheid, Plotinus, die in dat boekje Kloppen waar geen poorten staat. Plotinus schrijft letterlijk, elke keer dat ik naderde, dus niet één keer, ziezo, dan ben ik eruit. Elke keer dat hij naderde tot dat wat niet in een vorm te pakken is, wat waar geen weg meer is. Bodemloosheid, dat is dat woord. Beving hem een verschrikkelijke angst. Het leek of hij stond voor het niets. En precies daar, als hij die stap doet, begint echt zijn roepen, zijn juichen, zijn alleluia. Hoe is dat mogelijk? Vraagteken. Daar moeten we het bij houden. Dat is een getuigenis. Verder komen we niet. Ik heb geen trucje. Ik kan u niks verder vertellen. Ik heb u ook niks te leren. Maar wij kunnen elkaar hier ontmoeten. Wij kunnen elkaar hier ontmoeten. En ik kan wat voorbeelden nemen die ik ontmoet heb en die mij geholpen hebben. En daarom dan ook maar weer een paar beelden. Net als het evangelie. Die dit duidelijk maken. Overigens, in het begin van het christendom was er ook zo'n auteur die dat heel pittig geformuleerd heeft. Paulus ten eerste. En ik heb u in een andere tijdje een keer verteld over een stukje wat in de NRC stond. Weet u nog? Van Ger Groot. Zoek het nog maar eens op. De humanist en atheïst die religie erg relativeert, maar als wetenschapper kon hij keurig over religie praten, dat zegt hij ook. En hij leest een boek van Karl Barth. En de grond valt onder hem weg. En hij is zo eerlijk dat hij dat toegeeft. Met hem gebeurt wat staat in die tekst van alle authentieke zoeken eindigt op een eenzame weg en bij een muur of een afgrond. En hij zegt dat. Ik weet hier geen raad mee. Nu wordt alles uit mijn handen geslagen. Ik zou willen dat ik dit ook mooi kon inkapselen. Een prachtig verhaaltje wat Karel Barth bezielde. Maar hij zegt mij net dat ik dat niet kan. En dat dus het meest wezenlijke in het leven mij ontgaat. En ik heb geen weerwoord. Hier sta ik. Dat is zo eerlijk. Zoiets. En dat is de grootste kans. En alle klassieke zenverhalen. Alle zen, niet dat ene regeltje. Wat er soms uitgelegd. Alle verhalen zijn getuigenissen van zulke impasses. En die grote bevrijding. En of je dat nou noemt, zoals Hisamatsu, dood en opstanding, great death, great resurrection. Of dat je het noemt met Huineng, de zesde zen-patriarch, die helemaal niet geletterd was. Dat was een bamboehakker. En een houtskoolverkoper. Ja, een patat. Had een patatkraam, zouden we zeggen. Zoiets. Ja, maar hij was ontzettend wijs. En hij drukt dat in één regel uit. Hij was een specialist in one-liners. Ik ben dat niet. Hij wel. U kent die regel, nou, daar staat in mijn boekje meer dan een mens kan doen. En die titel zegt het ook al. Hè? Het is meer dan een mens kan doen. Dat is, als je doodgaat, hier, innerlijk, voordat je doodgaat aan het eind van je leven, ga je niet dood als je aan het eind van je leven doodgaat. Dat is hetzelfde. Dat is een ander doodgaan, sterven aan jezelf, of opnieuw geboren worden. En dat is de taal van het evangelie. Sorry, als je niet opnieuw geboren wordt. En dat is Goede Vrijdag en Pasen. Dat is een gebeuren niet 2000 jaar geleden, maar hier. Als dat er is, is het andere bijkomst. De andere dood. Hij kon dat ook zeggen. In één regel. En in het begin van het christendom was er een zekere Tertullianus. Die dat prachtig zegt. Die staat in het boek van Karel Barth, waar Ger Groot zo indrukwekkend overschrijft. Wil u dat tekstje een keer hebben? Vraag het maar aan mij. Zet het maar op een lijst. Ik heb al een hele lijst. Ik word er helemaal bingung van. Bingung is Indonesisch. Kilo is van. Maar ik zal het doen. Ja. Maar dat was Tertullianus. Die had ook zo'n uitdrukking. Dat ligt er niet om. Die heeft dat ook ondervonden. In het Latijn is het credo. Iedereen kent het vooral in een verbasterde vorm. Credo quia absurdum. Maar hij zegt credo quia incredibile. Ik geloof het omdat je het onmogelijk kunt geloven. Certum est, het is zeker quia absurdum, omdat het absurd is. Zoiets. Wat moet dat een bevrijding zijn, dat hij dat zo kan zeggen. Zo in extreme. Ja. En sorry dat ik het zeg, Daarom heet het een blijde boodschap. Het is geen sombere boodschap. Het is blij. Het boeddhisme en het christendom en het jodendom is bevrijding uit een impasse die in alle opzichten op de dood lijkt. Op alle gebied. Op alle gebied. Want we komen het overal tegen dat alles stopt. Dat is dat we uit het paradijs verdreven zijn. We hebben gegeten van de boom van kennis. Adam tenminste. Daar ging het mis. Over Eva is een ander verhaal, dat heb ik al eens verteld. Eva kon het handelen, dat weet u. Eva at van die boom. En er gebeurde niks met het paradijs. Pas dus zei hij tegen Adam, wil jij ook een happie? Toen ging het helemaal mis. Zo is het. Dat is mijn theologie. Ja? Terug naar een beetje de kern. Een paar voorbeelden, hè. Een tekst van Chesterton over dat de weg. En dat wij zo lang denken en overtuigd zijn, ja, er is een weg. En er moet een specialist zijn. En ik heb al alles geprobeerd, sensitivity training, dat hielp niet. En counter heb ik ook al gedaan. Ik heb allerlei, nou heb ik het gevonden, zen. Kijk of er ook een specialist is. Forget it. Dat is kill your master. Dat is kill de Boeddha. En tussen denken wij nog altijd dat we wel die reden hebben als leidraad. En dat er een weg is. En daar schrijft Chesterton zo'n indrukwekkend stuk over. Het komt in mijn volgend boek. Oh, dat weet ik eigenlijk niet of het erin komt. Het komt in een artikel dat ik aan het schrijven ben, in elk geval. Maar ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik ken het al zo vanaf mijn 23ste. Dat gaat over Ariadne. U weet wie Ariadne is. Kent u de legende van de Minotaurus? Hè? Dat is dat, ik zal maar zeggen, het labyrint. Diep, donker, onderaards. Dat is de afdaling in de hel, zeg maar. Dat is de nederdaling in de hel van Christus. Of wat op die icoon staat, die u misschien gezien heeft, en die ik heb laten schilderen, en die in feite in Rusland niet bestaat, dat is de nederdaling van de moeder van Judas in de hel om haar kind te redden. En zij doet het tegen alles in. En ze krijgt het voor elkaar. En de tekst daaronder is ontleend aan de paasliturgie in de Oosterse kerk. Adevuras ushila yesisilu. Jij hebt de macht van de hel overwonnen. En dat is menselijkerwijs absurd. Dat is menselijkerwijs onmogelijk. En toch wordt dat gevierd als het grootste christelijke feest. Niet alleen van Jezus van Nazareth, van alles. Tegen al onze plaatjes in. Tegen al onze evidenties in dat dit mogelijk is. En niet alleen tussen haakjes even dat het gaat over een concrete Judas. Het is ook de Judas in ons. En het is alles wat dood is in ons. En er is misschien heel veel dood in ons. Dat allemaal zal verrijzen. Al zeggen alle stemmetjes in ons, nou, laten we het dan maar heel simpel houden. Kleine idealen, nee. Het is grenzeloos. Moege, grenzeloos. En dat kan. Maar dat is een sprong. Daar is geen bewijs. Daar is niet eens een weg. Dat is een stap die menselijkerwijs onmogelijk lijkt. En daar schrijft Chesterton zo indrukwekkend over. En omdat het een plaatje is, een beeld, leeft het zo. Tenminste voor mij. Ariadne, u kent het verhaal. Theseus, de held, wie dat ook is, die wil afdalen in de donkerste krochten om de dood te overwinnen. Zeg maar zoals Christus. Gesymboliseerd door Minotaur. Dat doet hij niet. Maar hij is natuurlijk, net als wij allemaal, helemaal gevangen in de reden. En hij wil toch wel wat zekerheid. Hij wil een duidelijk pad. Hij wil een houvast. Hij wil instructies. Dus hij zegt tegen zijn vriendin, Ariadne, weet je wat? Jij blijft daar buiten, buiten dat labyrint. En hier heb je een grote kluwe. En die hou jij vast. En ik pak dat eindje van dat draad. En dan kan er toch niks gebeuren. Ik kan al die gangen in en het wordt donkerder en duisterder en dieper en gevaarlijker. En uitzichtlozer en onbekender. Maar jij houdt die kluwen vast. Ja, Ariadne zegt, ik zal dat doen, want ik vind je zo schat enzovoort. En zij houdt die kluwen vast en hij loopt en hij loopt. Maar het gaat verder en verder. En dan bepaalt hij ook, dan is die kluwen op. En wat kan Ariadne doen? Die moet dat loslaten. Pst, die laat dat los. En dan gaat hij met dat draadje. En hij heeft nog steeds het idee dat hij dat draadje heeft. Zoals wij altijd denken, we hebben nog de reden. We hebben nog onze ratio. En we hebben nog een houvast en we hebben richtlijnen. Want er is ergens wel een leraar of een boekje waar het in staat of een autoriteit. En we slepen dat draadje mee en het is al lang losgelaten. Het heeft geen enkele zin. Hij kan het net zo goed loslaten. Dat is kent, dat is het. Dat is een prachtig verhaal. En dat is wat hij ons aanraadt. Durf dat te zien dat Ariadne ooit dat draadje moet loslaten. En dat wij het dan alleen moeten doen. In het Engels, on our own risk and peril. Geen bewijs. Het is een stap in het onbekende. Quia absolut. En dan had hij in een ander verhaal, Shestov, het mooiste voorbeeld wat hij kent uit de oudheid. Dat is natuurlijk, kunt u zeggen, ach, dat is een mythe. Maar die mythe is ooit neergeschreven, zoals later iemand het evangelie neerschreef. Dat was een diepe ontdekking dat het onmogelijk mogelijk is. En dat is het verhaal van Orpheus in de onderwereld. Kent u dat? Kent u ook, hè? Er zijn allerlei varianten en het heeft verschillende verhaaltjes door één. Het ene, het gaat eigenlijk alleen om dat ene. Dat het uiteindelijk misgaat is een hele ander iets. Dat zal ik dadelijk vertellen. Maar u kent het wel. Orpheus in de oudheid hield van Eurydice. Ja, zijn vriendin. Zijn lief. Zijn bolleke, zeggen ze in België. Klopt dat? Zijn bolleke, hè? Ja. Nou, ze is er niet meer. En hij kan het niet aan. En Shestov zegt, wij moeten ieder voor zich maar kijken wat die Eurydice voor ons is. Voor u, voor mij. Dat waarvan je denkt, dit kan ik niet aan dat ik dat mis. En toch, wat dan? Orpheus doet een stap. Hij doet een onmogelijke stap. Want het ergste en het grootste taboe, staat in mijn boekje Klop hoor, het grootste taboe in de oudheid, dat was dat een levende afdaalt in het rijk van de schimmen, in de onderwereld. Alle taboes mocht je een keer onderbreken, daar was vergeving voor. Er was zelfs een brug bij Athene. En een brug heet Gifura. En eens per jaar, zou ik maar zeggen, carnaval, zoiets hè. Mocht iedereen op die brug gaan staan. En dan mocht hij alles doen wat God verboden heeft. Hij mocht het eruit gooien. Heilig schennis, godlastering, obsceniteiten. Even, 3 dagen lang. Hè, opgelucht. Maar één taboe mocht nooit overschreden worden. Een levende mag nooit afdalen in de onderwereld. En Orpheus doet het. Uit zijn verlangen en zijn liefde doet hij wat nooit kan en nooit mag. En hij daalt af. En alles zwijgt. Alles valt stil. De hemel, de hel, alles valt stil. Hier doet één enkele mens, helemaal alleen, on his own risk and peril, daalt hij af tot in het diepste van het labyrinth op zoek naar haar die hem het dierbaarst is. En wat het grootste taboe en het grootste verbod aan de onmogelijkheid wordt, wordt de grootste nieuwe waarheid. Hij brengt de doden tot leven. Hij brengt Eurydice naar de oppervlakte. Dat het misgaat is omdat zij en hij allebei zekerheid willen. Hey, wil je niet even omkijken naar me? Waarom kijk je niet naar me? Zeg nou dat je van me houdt, weet je wel. Ja, en dan gaat het mis. Uiteindelijk komt het toch goed, ook in het verhaal. Maar de afdaling van Orpheus, maakt u zich daar niet te veel illusies over. Dat is een bittere afdaling geweest. Er is een opera van Monteverdi. Ja. Paul, klopt dat?
Ja.
En heel veel meer. Oh. Ook van... Oh ja, niet van Dostoevsky in elk geval. Ja, er is er nog één. Wie? Oh ja, die moet... Nee, maar in die van Monteverdi ken ik. Daar komt een moment, maar je moet me corrigeren als dat zo is. Dan moet hij, wat gezongen, de esperanza, de hoop, moet hij achterlaten. Die engel die zegt tegen hem, tot zover kon ik met je mee. Ik kon jouw hoop in jouw hart levend houden. Maar nu moet je het doen zonder hoop. Je moet verder gaan. Ook al heb je geen hoop. Dan moet je gewoon maar de stap zetten. Zonder iets te voelen. Zonder wat dan ook. Bijna als een robot. En hij gaat verder. En dat is zo prachtig uitgedrukt. Dat hij dan nog verder gaat. Dat is. Ja. Dat is. Dat het onmogelijke mogelijk wordt. En dat is wat afgebeeld wordt. Op deze icoon. Dit is ook maar een beeld. Want de moeder van Judas. Dat zijn wij allemaal. En Christus, dat zijn wij allemaal. En de oproep, zeker in het boeddhisme, maakt dat zo duidelijk dat het gaat om de Christus in ons. En ook niet om de Boeddha daar of niet Kuan Yin. Dat zijn archetypen. Dat zijn protagonisten, zeg maar. Dat zijn voorgangers. Maar wij moeten het allemaal doen. En voor iedereen is dat, nogmaals, een eenzame weg. het laatste wat ik wil zeggen. In al die verhalen, zonder uitzondering, is de opstanding en het wonder tegen alle evidenties in. En licht en bevrijding en ontwaken, hoe je het ook moet noemen, in allerlei vormen, hoe onze weg ook is. En dat is zekerheid van het hart. Anders kan ik het niet zeggen. En daarmee gaan we weer terug.